Let we go.
Let we go. Mijn naam is Raoul.
Mijn naam is... Waarom zeg je nou je hele naam?
Omdat het niet uitmaakt. Mensen weten al dat ik Raoul Essebom heet. Ik ben potverdorie voetballer geweest. Want Essebom op mijn rug. Ga door.
En mijn naam is Rifaat Bettencourt, oftewel Riva.
De beste podcaster van de 11. En welkom bij de Crypto Takkies podcast. Nog steeds in de OBA. Want de OBA is met 28 vestigingen. Ja, jij moet nu ook een beetje erin komen.
Maar dat is jouw gedeelte.
Oké, de OBA is met 28 vestigingen een essentiële plek en voorziening waar de mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten. En dat heb je net gezien, Remy. Vrije toegang hebben tot kennis. Kijk al die boeken. En natuurlijk ook cultuur. En daarnaast wordt deze podcast ook mogelijk gemaakt door...
De Bitfavo. De grootste exchange in Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Bank.
En ik zei het net al... Noemde al een naam van Remy. Dat heb je gezien, want we zijn hier nu niet met z'n tweeën. Nee. We hebben hier een hele bijzondere gast bij ons. Namelijk Remy van der Nagel van Bitfavo.
Dankjewel.
Community lead bij Bitfavo. Die zit hier gewoon bij ons aan de tafel. Remy, welkom.
Dankjewel, jongens.
Ja, ik ben dus even benieuwd. Hè. Normaal gesproken dan bespreken wij eventjes. Riva, hoe was de week? Ik wil wel even weten hoe jouw week was, Remy.
Ik heb een van die weken gehad waar ik niet meer volledig weet hoe de week was, denk ik. Ik was jarig gisteren.
Ah.
Dus ja, 30.
Adimiere Juveyari. Adimiere Juveyari. Ja, dat is het Surinaamse felicitatielied.
Hiep.
Hoera! Dank je
wel.
30.
30.
Dirty.
Verval. Jij zegt het. Verval is ingetreden, zeggen ze dan. Hè?
Ja. Merk je dat al aan je knieën?
Nou, het is wel even lastig om nu hier een beetje op gang te komen, deze podcast. Knieën, cognitieve vermogens.
Ja, Raoul heeft het ook met sport, hoor. Gaat helemaal achteruit.
Ja. Nee, dat is wel pittig.
Nou, daar komen we straks wel even op terug, hoor. Nee, maar ik hoorde je net zeggen van... ik kon me eigenlijk de hele week niet herinneren. Dat is misschien een slecht teken. Helemaal als die 3 pas net erin is gekomen.
Ja, dat komt daardoor, denk ik. Of het hangt er vanaf wat ik gisteravond heb gedaan. Hè. Daar kan het ook nog door komen, maar dat viel wel mee. Ik heb gisteren met zowel mijn beste vrienden gevierd als met mijn crypto-familie. Sponsoren ook nog crypto-drinks in Amsterdam. Dus daar ben ik ook nog even wezen buurt. En dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Nee, leuk. Ja.
Crypto drinks.
Nee, verder is gewoon hartstikke druk. Maar goed, dat zegt iedereen altijd.
Dus, ja. En je weekend? Highlights van het weekend?
Geen idee meer wat ik heb gedaan.
Too much beer. We gaan naar jouw week. Hoe was jouw week, Riva?
Hey, we waren op de topic van gezondheid vorige keer. Volgens mij hadden we het over vitamines. Ik ben mijn bloed gaan testen. Mijn bloodwork heb ik laten doen.
Oeh.
Ik wilde eigenlijk veel meer laten testen. Maar de arts... Ik was zeg maar nieuwsgierig naar mijn testosteronniveau. Want ja, wij zijn mannen en het moet lekker hoog zijn. Dus ik zeg van ja, ik wil dat ook wel testen, zegt ze. Ze kijkt me aan, recht in mijn ogen. En ze vraagt me, krijg je nog ochtenderecties? En ik zeg, het werkt wel prima hoor. Dus nou, dan gaan we dat niet testen. Dan dacht ik, wow, oké. Ja, dus maar,
maar waarom kijk je zo van, wow, je wou het wel testen,
ja,
hè?
Ja, ik wou het wel testen. Ja. Maar ik kon ook niet liegen van, ik heb een slappe lul in de ochtend. En dan zijn er andere problemen die ze gaat onderzoeken, die misschien niet echt problemen zijn.
Ja.
Maar ik was gewoon nieuwsgierig, wat is mijn testosteronniveau. Maar de rest van mijn bloedwerk was alright. Maar doe je bloedwerk. Like, als je last hebt van iets, je kan gewoon letterlijk bellen en gewoon zeggen, ik wil dat mijn bloed wordt getest omdat ik last heb van bla bla bla. En als ze daar moeilijk over doen, want ik heb begrepen dat Nederlandse artsen daar soms moeilijk over doen. Ik heb de beste tip ooit gehoord. Zeg dat je vegan bent geworden.
Ah.
En dat je dan alles moet laten testen.
Ja, want ik heb ook gehoord dat als je vegan bent, dat je een x-aantal vitamines mist. Volgens mij is het B12 een belangrijke die in dierlijke producten zit. Dus ik kan me compleet voorstellen dat de dokter dan zegt van, hé, ja, misschien moeten we wel testen of je B12 tekort hebt. Maar dan testen ze natuurlijk ook de rest, hè.
Ik vind het wel een beetje, ik zeg dat ik 30 ben geworden en we hebben de hele begin van de podcast over lichamelijke gebreken.
Nee, maar dat is ook
wat,
goed.
Wat wil je nou mee zeggen?
En ergens, nou weet je, het heeft dus niet alleen met jou te maken. Maar kijk, Reem, ik ben 31 geworden en ik ga dus regelmatig ook buiten sporten. En ik laat dat ook zien. Dan stuur ik elke ochtend een fotootje in de groepschat. En Nicole, duimpjes omhoog. Andoe, duimpjes omhoog. Riva, die gooit erin. Raoul, ik geloof het niet. Dit is AI generated. andere vriend van me, Berry, ik heb het tegen jou, Ber. Berry, die geloofde het ook niet dat ik dat echt was. Guus Til, gefeliciteerd. Door met PSV naar de volgende ronde. Maar, ook een lul, want jij geloofde me ook niet. Die jongens die zitten me gewoon allemaal zitten me te naaien. Terwijl ik loop keihard te sporten, ik heb die biceps beginnen te groeien. Zie ik smijt die laptop al bijna op de grond. Maar niemand is tevreden erover. In plaats van dat ik aangemoedigd word.
Ja, misschien moet je volgende keer beelden van je... Je moet zeg maar echt een documentaire crew meenemen. Alleen voor je pull-ups. En dan ze door je geloven.
Enzo, volgende keer. I'll bring you, ja? Yeah? To film me do the pull-ups and a muscle-up. En... Ja, yeah, the next time. Volgende keer. Ja, Enzo is Engels. Sorry mensen, die... Nou, eigenlijk niet eens Engels. Enzo Spaans, Frans, Italiaans, Argentijns. Alles door elkaar,
hij is
toch?
Sexy.
En vooral sexy met een snorretje. Ja. Maar ja, dus ja, eigenlijk mijn week dan. Ja, ik heb best wel wat bijzonders meegemaakt. Los van het, de haat die ik heb gekregen om het gymmen, ben ik genomineerd voor de Future 150.
Oh ja, gefeliciteerd.
Oh, ja, dankjewel. Ik dacht ook, jeez.
Is dat vergelijkbaar met Forbes 30 under 30?
Want dat ja, tuurlijk.
Maar dan nee. Gaat het niet helemaal goed, hè?
Waarom niet?
Nou, volgens mij zijn 15 van die 30 zijn ondertussen veroordeeld voor fraude of zitten achter de tralies.
Oh, nou, gelukkig zit ik dus niet bij de Forbes, maar zit ik bij de Future. Ja. Nou, en ik dacht dus
van... Toekomstige 15 in de gevangenis.
Bro, ik kreeg het. Nou, het zijn 150. Ja. Dus een beetje veel. Dus dan moeten ze een selectie maken. Ik weet zeker dat ik er nou maar buiten val. Maar ik dacht, ik kreeg dat mailtje. En dan staat er zo, you are nominated. Nou, en je weet, de bull market komt er waarschijnlijk weer aan. Gaan we het zo ook over hebben. Krijg je ontiegelijk veel spammailtjes en allemaal phishing shit binnen. Hey. Dus ik dacht, ik krijg nu ook weer een phishing mailtje binnen. Ik ben genomineerd. Ik denk, ik ga nog niks delen. Maar ik zag het wel al op mijn LinkedIn voorbij komen. Dat andere mensen ook waren genomineerd. Dus ik mailen met Alexandra van Startup Bootcamp. Of appen. Hey, ik heb dit mailtje gekregen. Klopt het wel? Want ik dacht, why me? Nou, en wat denk je? Ze zegt, ja Raoul, it's legit. Het klopt. Dus ik zit erbij.
Nice.
Bezig. Ja, dankjewel. Wat ik leuk vind, even voor de luisteraars. We krijgen dus steeds meer abonnees. Thank you. Ik zie het groeien. Maar ik weet ook dat jullie luisteren en niet abonneren. En dat is natuurlijk niet leuk, hè Riva?
Dat is een misdaad.
En als jij niet berecht wil worden door de rechter, zou ik gewoon eventjes op dat abonneerknopje of het volgknopje drukken. Want de rechter die zit hier en die houdt alles in de gaten. Maar wat ik wel heel leuk vind, is dat we dus ook daarna zien dat de polletjes, dat die redelijk goed beantwoord worden, maar dat kan ook nog een stukje beter. Maar over de ETF, want daar gaan we het eerst over hebben. Het polletje van de ETF. Gaat de ETF zorgen voor een nieuwe all-time high, ja of nee? Zegt het merendeel gewoon nee. Remy?
Oh, ja, wanneer is de vraag?
Januari 2024.
Gaat de ETF zorgen voor een all-time high? Dat was de vraag. En zij zeggen geen nieuwe all-time high.
Ja, binnen een dag, binnen een week, binnen een maand. Of hoe kan je dat aan elkaar koppelen? Ik ben een beetje sceptisch persoonlijk. Ik denk dat het even gaat duren voordat, ook al wordt het goedgekeurd. Ik denk dat er heel veel toch al ingeprijsd zit. En dan komt er institutionele vraag, die komt zeker. Maar dat zijn wel lange processen voordat je ook daadwerkelijk inkoop gaat zien. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat het misschien wel eens kan gaan tegenvallen. Al hoop ik natuurlijk dat het het begin van de bull market signaleert.
Nou, en dat is leuk, want hij heeft het over de instituten. Remy zit hier ook namens natuurlijk Bitfavo, onze sponsor.
En namens het instituut.
Het instituut van Nederland.
En namens mezelf, ja.
En namens zichzelf vooral. En we hebben ontzettend veel kijkersvragen ontvangen. Ook vragen waarvan ik denk, denk maar niet dat ik die hier ga stellen. Dan mag je hem zelf even opbellen. Maar wel veel goede en ook kritische vragen. En ik dacht, nou, omdat wij ook als een soort verlengstuk toch van de community dienen, leek het mij wel heel leuk om ook die vragen gewoon in het echt hier aan Remy te stellen. Dus als je later vindt van, Raoul, je hebt het niet goed gedaan, weet ik veel wat. Weet je, sorry, ik doe hier vandaag mijn best. En Remy die zit hier, dus ik ga hem echt zo als een rechercheur ondervragen. Maar zo, ja.
Dat wist ik niet.
Nee, dat heb ik ook niet verteld, maar dat ga ik wel doen.
Ik zit hier als Plasterk. Ga jullie alle vragen stellen.
Plasterk, ja. Kennen we die nog?
Ja.
Maar eventjes de agenda. Eerst gaan we de kijkersvragen even doornemen. Daarna wil ik het hebben over hoe het gaat met Bitfavo. We zouden eigenlijk een soort van een link willen leggen met een boek. Want Remy die heeft toch iets met dit prachtige boek. En dat is het boek van Orwell, 1984. Geweldig boek als we het hebben over de surveillance staat en de ontwikkeling van decentrale technologie. Misschien een stukje populisme. En ook die link leggen met misschien wel ja, dus decentrale netwerken en in dit geval misschien crypto. Wie weet. En natuurlijk ga ik, want dat is leuk, ook wat vragen over hoe het nou is om te werken bij Bitfavo. Bij zo'n organisatie die ontzettend hard groeit met steeds meer mensen. Ik weet nog dat ik op kantoor, of het eerste kantoor was, of volgens mij ook de Keizersgracht.
Herengracht
was dat. Ja. Nou, en ik ben in het nieuwe kantoor geweest en potverdrieriva.
Ja?
Ja.
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 Kijk, Remy die kijkt heel serieus. Hè?
Ja, volgens mij vond je het leuk, joh. Ja, denk ik, hè?
Ik ben gaan pingpongen tegen Remy. Ik heb gewoon verloren.
Wauw.
Ja. Ja.
Dus ook op Instagram dat je elke zaterdag, zondag post dat je gaat pingpongen, is ook fake.
Nou, stromen straks die comments natuurlijk binnen. Oh, dat is wat ze de hele tijd doen bij Bitfavo.
Nou, eigenlijk wel pingpongen. Alleen dan met geld. Ik bedoel, je moet toch ergens oefenen hoe het werkt, hè?
Het is, ja.
Ja.
Laten we beginnen. Dus eerst met de kritische kijkersvragen. Ik heb kijkersvragen van, of en luisteraars, van Michiel, Steve, Dries, Joël, Kai, Gewoon O, nou nog iemand, Martijn, Dennis, Kai, Erik. En dit is een heel lijstje.
Steve. Ik ben Steve
ja, die was boos. Steve ben ik ook vergeten. Ja, en ik had ook een lijstje. Oh, die waren zo boos met die ene vraag. Oh ja, hier Maarten, Rick, een Protein Dragon. Ja, die waren echt boos.
Waarom stellen mensen altijd alleen maar vragen als ze heel boos zijn?
Ja, nou, dat vind ik dus ook. Want we gaan het echt niet alleen maar hebben over de dingen die ja, niet goed gaan. Want volgens mij hoort dat bij technologie dat er wel eens ook iets niet goed gaat. Maar ik vind het wel dan ja, niet meer dan terecht dat je daar vragen over stelt. En een van die vragen, ja, die heeft te maken met ja, eigenlijk het plaatsen van orders. Eerst eventjes die van Dries. Ik heb een vraag met betrekking tot Bitfavo. Zoals je waarschijnlijk al weet, liggen ze er soms net iets te vaak uit. Dat vind ik mooi. Dries, die nuanceert dat ook. En daarnaast hebben ze een functie voor wanneer je crypto wil opnemen, dat je eerst 2 minuten ingelogd moet zijn. Oh. Maak van die 2 minuten maar gerust 20 minuten, zeg maar. Nou, dat is soms best wel frustrerend als je wilt traden op een platform. Mijn vraag is, hoe gaan ze ervoor zorgen dat ze in een bull market bij veel volatiliteit er niet telkens uit liggen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Het runnen van een cryptobeurs is best wel lastig. Zeker wanneer je, zoals wij, heel hard gegroeid zijn. Dus dan moet je op piekmomenten een heleboel verschillende acties aankunnen. En ja, zoals je misschien kan voorstellen, je moet orders aan elkaar koppelen. Je moet dus een orderboek faciliteren. Nou ja, je moet zorgen dat de euro's kunnen worden opgeloot, dat de crypto's bij ons kunnen aankomen en dat iedereen daar een fijne ervaring in heeft. Dat is ons bestaanrecht en daar werken we nou ja, uiteraard zo hard mogelijk aan om dat te verbeteren. Nou, omdat we zo hard zijn gegroeid, kunnen we daar zeker nog in verbeteren. Dus wat we daaraan doen is dat we hebben twee initiatieven. Hè, want ik denk dat Dries refereert eraan dat wij de afgelopen week een outage hadden. Die duurde best wel lang. Nou, hoe die precies kwam, dat zijn we nog steeds aan het achterhalen. Dat lijkt bij de hosting bij AWS te liggen. Dus ja. Daar kan je ook niet zelf altijd wat aan doen. Alleen je kan natuurlijk wel zorgen dat je er de volgende keer weer beter op bent voorbereid. Dus dan in onze blog hebben we ook aangegeven met een hele dure woorden. We gaan steeds meer naar een microservice architectuur toe. Wat dat betekent is in plaats dat je alles in grote blokken, grote technologische componenten aanbiedt. Dat je eigenlijk alles in hele kleine stukjes opknipt. Zodat als één ding het niet goed doet.
Dat je het kan vervangen en dat je dat proces nou ja, heel dat, goed dat, kunt beheren.
Ja,
modulair.
Precies, modulair. En dat het dus niet een effect heeft op je totale systeem. Hè? Dat het geen last veroorzaakt voor al die andere componenten. Dus als je alleen maar het grote bouwblokken, dan kan het heel erg doorwerken in het andere. Dus daar zijn we steeds meer naartoe aan het bewegen. We hebben al goede stappen in gemaakt. En verder zijn we bezig met de state-of-the-art order management systeem. Met echt ja, super low latency. Dus ja, daar zijn we heel hard mee aan het werk.
Ja, want dat vind ik wel een mooie. Want je geeft hier ook aan van, nou weet je, dat zou ook best een technisch component kunnen zijn. Want dan krijg je automatisch dat mensen aannames gaan doen. Oh, er is te weinig liquiditeit en daarom komen de orders niet door. Oh, er is dit. Oh, er is dat. En ik denk dat het heel leuk is om juist hier ja, een beetje te verduidelijken hoe dat werkt om zo'n organisatie op te zetten. Zodat mensen ook snappen van, ja, maar met deze componenten moet je als een exchange rekening houden. Los van alle legal stuff, waar we het misschien straks ook nog over gaan hebben. Met wanneer wanneer je welke zaken wel en niet mag doen. Daar heeft een exchange ook mee te maken. Ja. Ik denk dat dit ook meteen antwoord geeft op jouw vraag, Joël. Want jij zei ook, en Joël die was heel boos. Ja, het gaat mis met de prijsactie. Van ja, weet je, dat is niet de bedoeling. Maar we moeten soms ook wel nadenken van, nou, als er... als jij snel wil handelen, ga dan nu eventjes kijken naar een exchange. Ja, waarbij, weet ik veel, dat handelsvolume op dit moment wel super hoog ligt. En daar zijn echt wel alternatieven voor. Dus als je zegt van ja, het gaat nu mis bij mij, nou dan ja, je hebt gelijk, dat had niet zo hoeven zijn. Maar er zijn zeker alternatieven. Dus probeer de schuld niet altijd bij een ander neer te leggen, maar ook goed te kijken naar wat je zelf aan het doen bent. En je gaf ook aan van ja, er komen steeds meer opties met orders. En dat is een leuke, want gewoon O, die vroeg zich dan ook af, wanneer kunnen we coins tegen USDT in een order plaatsen?
Ja, nou,
als je daar antwoord op mag geven, uiteraard.
Nou, ik weet niet of ik op heel veel dingen antwoord mag geven, maar...
Ja,
dat zoeken we later
uit. Dat zoeken we later uit, ja. Ja.
Nee, laat ik het zeggen dat we daar serieus naar kijken. Ja, en dan...
Punt. Oké, nou, je hebt het gehoord. Er wordt serieus,
maar wordt serieus
naar gekeken.
Naar gekeken, ja.
Wij doen niet hier aan politieke antwoorden. Hij geeft gewoon antwoord. Er wordt naar gekeken, klaar. Ja. Hoef je niet op te poetsen.
Ja, daarmee denk ik dus dat het komt. Het komt, coming soon. Je weet toch, dit is feelings, no facts. Ja. Wat hebben we nog meer?
Ik wil ook een vraag stellen.
Oh ja, stel.
Martijn stelt die vraag, maar ik wil het ook. Wanneer kun je coins DCA'en bij Bitwafo? Wanneer krijg je die optie om automatisch maandelijks, zeg maar, ja, voor de mensen die dat nog steeds niet weten, elke maand gewoon automatisch Bitcoin te kunnen kopen bijvoorbeeld?
Volgens mij is die functie hier. Volgens mij is die er al.
Ja, hij is er al.
Hij wordt, wat ik begrijp, langzaam uitgerold onder de userbase. Dus, en als hij er nu niet is, dan komt hij echt heel, heel, heel snel voor jouw persoonlijke app. Dus dat is wel een leuke aankondiging. Dat is natuurlijk wel super handig om te kunnen DCA.
Dat is echt, echt heel nice. Want er zijn heel veel mensen die niet willen traden, maar wel actief bijvoorbeeld willen DCA'en. Dus echt elke maand kijken van wat kan ik erbij kopen of niet. Maar als je dat gewoon kan automatiseren, dat is heerlijk.
Nou, dus het is dan leuk om aan te kunnen kondigen dat dat er dus is.
En trouwens, over de app. Er. De app is echt, echt de beste crypto-app die er is. Hij is echt super smooth. En ik weet dat mensen klagen dat hij, zeg maar, dat ze wat problemen ervaren. Ik ben misschien niet zo actief daarmee, maar I love it.
Ja, ik denk dat wij die app ook op een hele andere manier gebruiken. Want er zijn nog steeds mensen die ontzettend veel echt handelen, weet je wel. En dat is ook goed als mensen dat leuk vinden en ze kunnen dat. Blijf dat ook vooral doen. Maar wij gebruiken hem denk ik meer om de simpele orders te plaatsen in plaats van de complexe orders. En dat met heel veel snelheid te doen.
Maar dat is wel leuk om te horen. Dat is ook wel hoe we groot zijn geworden met die simpele app. Dat het gewoon werkt. Alleen naarmate je groter wordt en mensen andere behoeftes krijgen en geavanceerdere orders willen doen, dan moet je je ook weer blijven doorontwikkelen. En voor de ene werkt die fantastisch, maar iemand anders die heeft andere functionaliteit nodig. En daar kunnen we misschien nog stappen in zetten.
En wat zijn dan die specifieke groepen die jullie als Bitwafo graag zouden willen bedienen? Praten we dan echt over de jonge traders? Of zijn jullie echt ook aan het toewerken naar institutionele partijen? Of misschien wel partijen die iets van vermogensbeheer doen. En die zeggen, hey, ik wil op een exchange of gebruik maken van jullie exchange.
Ik denk dat we er voor iedereen willen zijn. We richten ons niet per se op instituten. Al hebben we die wel nodig als partners om een goede exchange ervaring te bieden. Om voldoende liquiditeit, et cetera. Dus daar moet je heel goed mee samenwerken. Maar ik denk dat wij ons meer richten op het gevoel dat jij in je kracht wordt gezet in je cryptoreis. Hè? Het begint bij Bitfavo, zeg maar. Dus dat niet per se op jonge mensen, want je moet ook gewoon 18 jaar zijn om überhaupt te gaan traden. En vervolgens moet je nog een heel stukje volwassener worden, denk ik, om allerlei financiële keuzes te kunnen maken. Dus daar richten we ons niet per se op. Het is wel gewoon de groep. Als we mensen maar kunnen empoweren in die journey.
En dat vond ik ook een leuke vraag van Jay over dat empoweren. Hoe gaan jullie dan om met die crypto-beginners? Hoe zorgen jullie ervoor dat zij een goede reis tegemoet gaan in deze nieuwe crypto-wereld?
Ja, je probeert alle flows zo makkelijk mogelijk te maken. Dus gewoon een hele logische, om zomaar te zeggen, de knop op de juiste plekken. Het moet heel begrijpelijk zijn voor iedereen om crypto te kunnen aanschaffen.
Is dat ook echt zeker? Ik wil dat echt, echt benadrukken. Hele fijne interface. En ook jullie hebben de geavanceerde optie hebben jullie mooi weggestopt. Dus voor de mensen die dan bijvoorbeeld met een stoploss of weet ik veel, allemaal dingetjes willen gaan doen, die kunnen dat doen. Maar dat zit mooi weg in een hoekje. Dus voor de normale persoon die kan gewoon zien van, hey, ik zet euro's erop. En met die euro's wil ik bijvoorbeeld bitcoin kopen.
Ja.
Zo simpel is het. Je hoeft niet te rekenen, helemaal niks.
Ja, maar ik blijf toch vinden dat er bij exchanges nog te weinig aandacht wordt besteed aan het educatieve stuk.
Ja, maar ik wou het net gaan zeggen.
Ja, dus nou, vertel
maar. Maar jij weet hoeveel ik van educatie hou.
Precies, daar denken wij hetzelfde over.
Daar denken wij aardig hetzelfde over. Daar heb ik ook nog een effort voor mogen leiden een tijdje geleden. Dat was Bitfavo Learn. En dat is al, daar is eigenlijk een soort gids van 30 artikelen. Je begint bij niks en je eindigt bij wat is DeFi. Of je begint bij wat is geld, laat het zo zeggen. En ik vind dat we daar nog veel meer efforts in kunnen stoppen. En daar kijken we ook heel serieus naar. Dus ik hoop dat we, je kan het en makkelijker maken. Of je kan mensen opnieuw meer in hun kracht zetten. Dat ze zich met meer zelfvertrouwen op die markt begeven. En beter hun eigen keuzes kunnen maken. En dat wij ze alleen de tools daarvoor aanreiken. Maar dan is educatie, vind ik persoonlijk, een groot onderdeel van.
Ja, en ik denk inderdaad dat wat je zegt, en dat het een combinatie is van die twee. Dat je de mensen in hun kracht wil zetten, maar als je ze wil houden, vooral ook op je platform, dat ze actief blijven. Dat educatie daarin een soort van, misschien een retention vergroter is. Hoe slimmer mensen zijn en hoe beter ze weten om te gaan met de tools en welke mogelijkheden er zijn. Denk ik dat ze sneller tevreden zullen zijn met denk ik de opties die er zijn. Of dat ze dan uiteindelijk zeggen, nou, ik ben zo slim geworden en ik weet zoveel. Misschien stap ik over naar een andere optie. Is een leuke trouwens ook voor Dennis. Want Dennis die wilde ook weten, voor mijn zoontje, een bitcoin account. Hij heeft een jong zoontje.
Dennis stelt veel vragen over zijn zoontje.
Ja, maar ik denk dat Dennis, net zoals jouw ouders, gewoon, hij wil zijn kinderen goed zetten.
De terugkerende community lid, Dennis?
Ja, Dennis die heeft heel veel vragen over van, hey, hoe werkt het nou met bitcoin en moet ik dat nou voor mijn kind wel kopen? Hij heeft ook vroeg wel cryptocurrencies gekocht, dus hij heeft ook slim dingen gedaan. Maar hij wil gewoon niet weer dezelfde fouten maken als in 2016, als in 2020 ook weer toch. Hij wil het nu goed doen en ook vooral voor de toekomst. Dus is er ook een optie dat er misschien in de toekomst bij Bitfavo een ouder een alternatief account kan aanmaken voor een kind?
Je bent heel erg gebonden aan AML, anti-money laundering legislation en know your customer richtlijnen. Dus in principe moet je gewoon weten wie doet wat op je platform, zodat dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. En voor die reden is het lastig. Ten eerste mogen minderjarigen helemaal niet handelen.
Nee, maar wacht, dan ga ik onderbreken. Want de optie die je wel hebt op een ledger is dat je meerdere accounts op een blockchain natuurlijk kan toevoegen. Dus ik kan zeggen, weet ik veel, bij mijn bitcoin wil ik 3 verschillende accounts, dus 3 verschillende adressen of 10 adressen, hoeveel ik maar wil.
Ja, maar een ledger is self-custodial. Daar zit geen wetgeving op. Hè. Dat is gewoon een technologie. Dus wat Dennis wel kan doen, wat ik hem zou aanraden, is dat je dus, je kan best bitcoin kopen, Dennis. en dan kan je die naar je eigen ledger opnemen en daar opslaan voor je zoontje.
Hele goeie. Dus Dan, je hebt het gehoord. Ja. Je moet het gewoon zelf fixen.
En gebruik die technologie, gebruik de blockchain technologie.
Ja, en koop het via Bitfavo, stuur het dan naar je ledger.
Er hoeft geen grote advertentieshow te worden, hoor, jongens.
Nee.
Dan is nog een tweede, of een laatste stuk. En dat was over staking. En Erik die wilde weten, hoe betrouwbaar is het staken? Want er zijn in het verleden zijn er best wel, toch wel wat dingen gebeurt, niet per se bij Bitfavo, maar wel in de crypto space. En die gingen over het vermelden van staking. En dan ging het eigenlijk over een earn optie. Dus de vraag van Erik die komt daar vandaan en die had zoiets van, kan ik elk moment, kan je het elk moment terugkrijgen met elk moment? Ja, dus kun je geld altijd terugtrekken, want met de normale stake optie kan dat. Hoe zit dat nu bij Bitfavo? Ik weet dat jullie daar een blog over hebben geschreven al.
Kijk eens aan. Ja, de nieuwe staking suite gaat volgens mij ook binnenkort live. Dus dan verandert dat weer een beetje. Maar de oude staking versie, hè, bij Bitfavo, de service die wij dan bieden, is dat je op elk moment je geld op kan nemen kan handelen. Wij berekenen dan gemiddelde. En maandag, iedere maand, dan krijg je dus de staking rewards waar je dan op basis van een gemiddelde richting recht op hebt.
Ja, elke dus maandag krijg ik van die berichtjes van, ja, ik heb 3 centen bijgezet.
Ja. Ja, nou ja. Mijn ouders worden er heel blij van.
Ja, hij ook. Hij begint helemaal te lachen. Die 3 cent. Ja. En die 3 cent, hè, wie weet over een tijdje is het 30 cent waard, ja, jongen.
Wie het kleine niet eert, is het wie, wat?
Ja, wie het kleine niet eert.
Waard, weert.
Ja, eert is het grote niet weert. Maar weert, ik denk een beetje een boers accent. Hè?
Heel goed. Nee, maar je kan, als je zelf steekt, ja, want dat kan natuurlijk ook, dan kun je niet altijd opnemen op elk moment. Want dan heb je lock-up periods. Dat hangt van het protocol af. De service. Bij Bitfavo krijg je soms minder rewards. Want wij moeten. Nou ja, wij maken ook kosten om dat te faciliteren. Maar wij geven tegelijkertijd wel de flexibiliteit. Dus dan wij maken het liquide, zeg maar. Maar dat kon al altijd en volgens mij kan het straks nog steeds.
Maar dan is het zeg maar flexibel staking. Gaan jullie dan ook zeg maar die staking doen voor inderdaad voor gesloten periodes? Dus dat je zegt van ik wil voor een jaar steken. Ga je dan hogere rewards krijgen? Of komt
volgens mij, nee, volgens mij staat dat niet op onze roadmap voor nu. Nee.
Oké, laten we het vragenrondje afsluiten. Ik hoop dat jullie hier happy mee zijn. Als jullie niet happy mee zijn, vooral berichtjes sturen. Dan nu. Hoe gaat het bij Bitfavo? Want het is, wat ik net al aangaf, eerst was ik op de Herengracht. En nu zit het wel op de Keizersgracht. En dat kantoor is super huge, prachtig. Precies waar het zit, ga ik niet zeggen. Maar het is echt... Het
staat op de website, hoor.
Oh, staat gewoon op de website. Ja. Nou, hier, je kan gewoon langs gaan. Nee, maar het is echt een mooi kantoor. Ik kwam daar binnen en ik dacht de eerste keer van... Potverdrie, vorige keer dat ik er was, waren jullie volgens mij met 25. Nu tel ik er al... Ik denk dat het er iets van 150 waren en inmiddels zijn het er?
Ja, 250, 300.
250, 300. In hoe lang tijd?
Toen ik er kwam werken, dat is minder dan 3 jaar geleden. Dat is echt 2,5. Toen waren we met z'n 20 en 30 in die maand. Dus nu, ja, keer 10 in 2 jaar, laten we zeggen.
En dat in de bear market.
Zoeken jullie nog een business analyst?
Daar kunnen we straks even over praten.
Maar ik zie dus allerlei leuke dingen ontstaan. Bitfavo gains regulatory approval in Austria. Ja. Bitfavo gains regulatory approval in France. Ik ben dan benieuwd, ja, hoe werkt dat proces? Hoe krijg je die toezegging dan?
Door heel hard te werken op je legal afdeling. In samenwerking met die toezichthouders. Dus dat is dan een joint effort van legal met de riskafdeling. Soms compliance, soms inhoudelijk vanuit de cryptohoek. En daar werk je dan heel hard aan. En dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. En als je dat voldoet in de ogen van de toezichthouder, dan krijg je hem.
Nou, Riva, je hebt het gehoord.
Ja, maar wat ik me dan afvraag bijvoorbeeld, ik las dan dat Binance echt heel veel moeite had om in Europa gewoon actief te mogen zijn. Dan, hoezo lukt het jullie dan wel?
Nou, ik denk dat wij een ander soort bedrijf zijn dan Binance. Of in ieder geval een andere insteek hebben gekozen. Okay. Dat zie je ook terug in die boete van laatst. Wij hebben gelijk de registratie bij de DNB veiliggesteld. Doen alles op de compliant manier. We proberen ons daar zo goed mogelijk in voor te bereiden. Want in crypto had je heel lang geen wetgeving. Hè? Je hebt richtlijnen vanuit de DNB. MiCA-regulatie komt dan straks. Dus dan doe je er alles aan om je systemen daarvoor klaar te zetten. En Binance, dat is dan uitgekomen dat die dat wat anders aanpakte. Tot nu toe. En laten we kijken. Ze hebben nu, misschien is dat de pagina die ze hebben omgeslagen. Ze hebben aardig wat dingen gefinancierd of gefaciliteerd die niet mochten van bepaalde toezichthouders.
Zelfs Christian wordt getackled, man.
Ja, en terecht ook, toch? Ja, je wil geen problemen met die toezichthouders, hè? Want als die eenmaal in de smiezen hebben...
Ja. Het wel, in 2017 zag de wereld er toch een stukje anders uit. Het was van... mag ik dat zeggen? Fuck the banks?
Nou, je hebt het al gezegd.
Ik heb het al, ja. Je hebt twee het al keer gezegd. Keer fuck the banks en tegen de overheid en dit. We kijken wel even met crypto waar het die legislation, dat komt wel, dat snappen ze toch niet. En dan zie je wel dat dus niet het geval is uiteindelijk. Hè. Dus die regulatie komt nu. En daar kan je maar beter op voorbereiden en mee dealen. Want anders overleef je dat mogelijk niet.
Lijkt een beetje op hoe een blockchain werkt. Hè? Dan denken mensen, ja, ik heb die transactie gemaakt, het is nu gebeurd. Maar ja, dat ding, dat ligt voor altijd vast. Het is vastgelegd.
Dit doet me ook gewoon denken aan een collega. Er was zo'n collega en die guy is een developer. En... Hij maakt nooit fouten. En ze vragen hem altijd van, ja, hoe werk je zo netjes? Hij zegt van, ik ga niet dingen op YouTube kijken. Ik ga niet dingen op Google zoeken, op forums. Ik ga naar de Microsoft site. En hun software ga ik hun handleiding lezen. Toen dacht ik van, ah, hij is wat slomer. Maar inderdaad, als je alles doet volgens de regels, zal het altijd blijven werken.
Ja.
En Binance heeft gewoon naar YouTube gekeken en naar Twitter geluisterd. Oh, zo kan je het ook doen. Misschien is het daarom misgegaan.
Maar ik wil dan toch weten, want hoe dan ook werken we wel een soort van toe naar een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld waarin er geïnnoveerd wordt. En waar mensen soms ook bang zijn. Je had het over, nou, fuck the banks, fuck the governments. Nou, dat werd toen gezegd. En uiteindelijk blijkt dat verhaal toch iets genuanceerder te zijn.
Ja.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen een soort van bang zijn voor dat scenario. Wat in dat boek staat van George Orwell, 19...
Wat een bruggetje.
84. Ik dacht, ja, mensen zijn bang. En we hebben nu het ook gezien in Nederland met onze verkiezingen. Dat ik denk, ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van, nou, wat gebeurt er eigenlijk in onze maatschappij? En welke rol speelt technologie daarin? En volgens mij wilde jij daar iets over vertellen. Dus ik geef even het boek, zodat je soort van de spreekstok vast hebt. Ja, vertel.
Welkom bij mijn boekbespreking.
Ja.
Nee, jij zei, hey, we doen dat in de OBA. Prachtige plek. En dan is het leuk als we dat ook mixen met met een soort boekbespreking. En het boek wat ik toevallig opnieuw aan het lezen was, toen je mij vroeg om hier een keer te gaan zitten, dat was 1984. En toen dacht ik, nou, daar zijn wel wat linkjes te leggen tussen de wereld in 1984, in het boek van 1984 en blockchain. Want... dus ik heb hem niet per se gelinkt aan wat er nu met de verkiezingen gebeurd is, et cetera. Maar gewoon puur, het beschrijft een totalitaire overheid. En in Londen, hoe dat eruit zou zien. En hoe ver de overheid dan moet gaan om controle te behouden. Maar het beschrijft ook dat ze dat alleen maar kunnen doen door eerst alle geschiedenisboeken te verbranden. En alle verslagen van het verleden te herschrijven. En... toen dacht ik, nou ja, goed, als je dan totalitarisme,
totalitarisme,
dat woord.
Totalitarisme.
Als je dat dus wil voorkomen in de toekomst, dan kan blockchain daar dus een hele nuttige rol in spelen, want dan kan je natuurlijk, op een blockchain kan je alles vastleggen, immutable, onaanpasbaar, dan kan je dus niet zomaar de geschiedenis even herschrijven of uitwissen. En als je dat niet kan doen, dan wordt het dus een stuk lastiger om zo'n totalitaire staat te bereiken. Dus in die zin vond ik het wel, dat vond ik dan een leuke link dat is een hele depressieve link misschien met blockchain. Maar zo kan blockchain dus een goede impact maken op de wereld, zou je kunnen zeggen.
En dat is het positieve. Ja. En dat heeft natuurlijk ook negatieve kanten, want we weten ook dat als iets dus in een blockchain staat, dan staat het in een blockchain. Is een van de redenen waarom ze ook hebben aangegeven, persoonsgegevens of gegevens die te herleiden zijn naar natuurlijke personen, die zetten we niet in een blockchain. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld dus ooit iemand bent geweest, en dat lijkt me zo jammer dat we daar naartoe gaan, en dat heeft denk ik ook te maken met zo'n totalitaire staat, dat we zo'n van puntensysteem hebben en dat we kunnen zien van, oeh ja, die heeft vroeger, heeft hij iets te vaak door rood gereden, of oeh ja, die deed niet zijn best op school. Maar ja, weet je, hoe denk je daar dan over na? En is die link überhaupt te leggen of is dit veel te snel?
Nee, want ik zat ook, het eerste wat in me opkwam van, hey, als een staat dan heel ver gaat, hoe kunnen ze bepaalde technologieën misbruiken om nog veel verder te gaan? En dan kijk ik naar bepaalde systemen in deze wereld waar die puntensysteem al hebben. Ja, persoonlijk vind ik dat vrij eng. Je hebt heel veel gesprekken in de cryptowereld over de CBDC's tegenover de cryptocurrencies. Of over de digitale identiteit versus de self-sovereign identity. En die discussies mengen dan ook wel misschien leuk of met dat boek. Want je kunt het hangt ervan uit hoe je dingen gaat uitvoeren. Hè? Dus als jij een digitale identiteit centraal op gaat slaan, dan geef je alle macht aan de overheid en dan moet je die maar vertrouwen. Het lijkt in onze samenleving alsof we altijd een beetje kiezen alle macht aan de overheid of aan één heel groot bedrijf. En alles ertussenin. En we hebben niet echt een derde as of een ander smaakje. En ik denk dat blockchain dat wel kan bieden. Hè, want in plaats dat je een digitale identiteit die centraal wordt opgeslagen hebt, kun je ook een self-sovereign identity maken. Dus een blockchain identiteit waar jij je data in eigen beheer neemt. Dus dat het enige wat jij hoeft te doen is dat jij... Oh, kijk. Oh ja.
Zelf sovereign. Ja, ik denk, ik moet het even meteen laten zien.
Zo is dat.
Ja, ga door met je verhaal.
Hey, dus als jij een digitale identiteit maakt op basis van een blockchain, waarbij ik de macht heb over mijn data, dat ik alleen maar hoef te delen. Stel, ik moet bewijzen dat ik ouder ben dan 21 jaar. Dan moet ik nu mijn hele idee laten zien. En dat ook nog eens over internet naar bedrijven gaan versturen. En dan heeft dat bedrijf al mijn data. En dan moet ik maar hopen dat ze er goed mee omgaan. Maar wat nou als ik dat kan bewijzen zonder mijn data naar een centraal punt te sturen? Dus als je dat in je blockchain wallet opslaat en alleen een soort bewijsstukje hoeft over te brengen en het decentraal opslaat, dan heb je dus eigenlijk veel meer macht bij de mensen liggen. Je kunt ook Facebook en Google overslaan voor advertenties. Dus op dit moment is het allemaal gratis, want onze data wordt gewoon verkocht. Nou, dan kun je zeggen, hey Remy, heb jij vandaag zin om jouw sneakerdata te delen? Hè? Jouw sneakervoorkeuren of jouw kledingvoorkeuren? En dan zeg ik, nou, vandaag wel. En zeg ik, nou, daar krijg je dan $2 voor, omdat jij die data vandaag aan ons verkoopt. En dan krijg ik dat. En ik heb die keuze. En nu heb ik helemaal geen keuze. Ja, Facebook niet gebruiken, Google niet gebruiken.
Wat natuurlijk ook lastig is, omdat er een netwerkeffect is en al je vrienden zitten daarop. Dus exact. Dat wil je gebruiken. Ja. Maar ik denk dat eigenlijk de boodschap die je geeft is dat we met deze nieuwe technologie de optie krijgen, een keuze.
Ja.
En daarom wordt het mogelijk om de dingen net eventjes iets anders te doen dan we vroeger hebben gedaan. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe we dat anders gaan toepassen. Want dit scenario waarin je schetst dat je bijvoorbeeld je data kunt delen. Nou, dat is met die self-sovereign identity structuur heb je een, zoals ze dat noemen, een issue. Dus iemand die de data maakt, een verifier, iemand die de data kan controleren en de holder. En dat ben jij zelf, dat zijn wij zelf. Ik ben dus heel benieuwd hoe dit zich gaat verhouden tot bijvoorbeeld iets wat ik met Bitfavo heb gedaan. En dat is namelijk iemand geïnterviewd uit Iran. Dat is een werknemer bij jullie. En hij gaf aan, ja, ik ben een Iranier. En als ik op een exchange handel, dan kan het wel eens gebeuren dat mijn transacties worden geflagged. Zouden we zoiets als dit, deze technologie, self-sovereign identity, op een bepaalde manier kunnen toepassen voor burgers die afkomstig zijn van landen die op de sanctielijst staan? Want dat heeft vaak te maken met de landen, maar niet altijd met de burgers. Hoe denk je daarover?
Ja, je moet je wel, als jij in een land wil leven, dan moet je je wel houden aan de wetten van dat land. Dus als op dat moment sancties zijn. En dan hebben alle instituten in dat land zich daar maar aan te houden. Dan moet je of met elkaar bepalen, dat willen we nu anders zien. Of we willen misschien met behulp van technologie de makkelijkere uitzonderingen maken. Of wat is de reden voor die sanctie? En misschien kunnen we nu sneller tot de kern van die sanctie komen. En hoeven we dat niet meer op elke Iranier toe te passen. Maar goed, zolang wetgeving zegt nee en zolang de democratie dat zegt, nou, dat vinden wij ook een goed idee, laten we dat maar zo blijven doen. Ja, dan de technologie volgt daar dan in. Dus je kan het op alle manieren inzetten, alleen het hangt er wel vanaf hoe wil je land met elkaar inrichten.
Zou het bijvoorbeeld ook een, want wat ik zo vreselijk irritant vond in de crypto-industrie, ik heb tientallen exchanges geprobeerd. Ik denk, hoeveel exchanges heb jij geprobeerd?
Ik denk wel onder de 10.
Maar meer dan 4?
Ja, sowieso, 100%.
En wat denk je?
Ik denk ook nog trouwens dat een van ze mijn data heeft verkocht of zo. Ik word de hele tijd bellen mensen mij van, hey joh, dit nummer heeft me gebeld. Ik denk van, ah, shit man, ik moest misschien niet aanmelden bij die exchange.
Ja, dat heet spoeven toch, is dat of niet?
Phishing. Ja.
Maar anywho, dus wat ik zo vervelend vond, en ik weet zeker dat jij dat ook vervelend vond. Bij elke exchange weer opnieuw. KYC, al die gegevens weer invullen. Hoe gemakkelijk zou het zijn? Ze weten toch dat ik Raoul Esserboom ben? Ik heb het al bij Bitfavo gedaan. Waarom moet ik dat dan weer opnieuw gaan doen bij, noem eens eentje op. Ik heb het al bij Bitfavo gedaan. Die houdt zich aan alle regels. Die hebben bevestigd dat ik Raoul ben en dat het klopt. Waarom kan ik dat niet meenemen naar een andere exchange?
Ja. Nou, dit komt er wel aan. Dus het duurt nog even, maar dit komt er wel aan.
Oh.
Ik zeg niet dat wij dat gaan maken. Ik zou het ook niet uitsluiten. Maar er zijn... Er zijn wel wallets die precies deze use case gaan faciliteren. Daar wordt aan gewerkt.
Dat zou heel dope zijn. En word ik niet overal gespoefkald meer.
Ja, want ik begin het ook zat te worden. En ook die lekken van data. Daarvan heb ik ook zoiets van, ja, weet je, stel dat je zo'n infrastructuur kunt bouwen waarop je kunt aantonen dat jij bent en zonder te veel data te delen, dan wordt het misschien ook iets veiliger en komt mijn data misschien ook minder snel op straat te liggen. Waarschijnlijk wordt die data ook beheerd door of ikzelf of door meerdere tussenhaakjes nodes of knooppunten in een netwerk, waarin dat gefragmenteerd is, dus dat je stukjes kunt ophalen. Een beetje zoals ze dat doen bij IPFS. Nou, daarvan denk ik van, nou, misschien kan dat wel helpen om ervoor te zorgen dat we mensen iets meer kunnen beschermen als het gaat om data, verlies en hacks, et cetera.
Het alles gaat afhangen van de uitvoer. Dus je kan met zero knowledge, zero knowledge proofs, kan je een heleboel privacy terug introduceren op de chains. Maar we staan eigenlijk een beetje op een knooppunt, vind ik. De overheid vind ik nou bij uitstek een organisatie die heel veel aan blockchain technologie kan hebben. Alleen hoe ga je dat uitvoeren? Dus ga jij zeggen dat we moeten weten wat Raoul's wallet is, en daar koppelen we exchanges aan. Ja, zonder privacy kunnen wij jou nu voor altijd overal volgen. Maar je kan ook met zero knowledge proofs, kan je hem ook anders implementeren, zodat we niet jou overal kunnen volgen. Dus ik vind wel dat we in crypto, in blockchain land moeten opletten met z'n allen, dat wij ook vaak genoeg onze stem laten horen, zodat wij kunnen helpen shapen waar we heen gaan. En dat zie ik soms te weinig. En in crypto is iedereen wel van, ja, maar die overheid die snapt er nog niks van. En dit werkt toch allemaal zo. Maar vervolgens komen we niet opdagen bij een lecture van de DNB. Of zitten we niet in een hearing over geld in de Tweede Kamer. Nou ja, dat moet je dan eigenlijk wel doen als je er een zegje over wil hebben.
Ja, en dat vind ik leuk, want Mahir die heeft daar een tijdje heel veel aandacht aan besteed. Mahir Alkaya, ik heb hem ook een berichtje gestuurd. Mahir, als je luistert. Ik heb je gevraagd, kom alsjeblieft dat boek Van Wie Wordt Ons Geld? Kom dat ook vertellen. Want ik denk ontzettend belangrijk om zo iemand die rapporteur is geweest, volgens mij namens de Tweede Kamer, rapporteur digitaal geld. Die heeft en had inzicht in eigenlijk alle ontwikkelingen. En vooral hoe ze daar ook in de Kamer naar kijken. Want we moeten ooit die koppeling gaan maken tussen echt wat er gebeurt op politiek niveau. En dat trekken, want de politiek bepaalt nu eenmaal gedeeltelijk wat er gebeurt in de maatschappij. En ondernemers zijn ontzettend van belang, want die zorgen voor nieuwe initiatieven. Maar de politiek die gaat uiteindelijk wel bepalen samen met regelgevers of het wel of niet door kan gaan.
Het verandert steeds sneller, hè, de samenleving. Dus het is steeds moeilijker voor de politiek om bij te blijven.
En ik heb een paar dan kritische vragen ook aan jou. Van, wat ontbreekt er dan in de industrie volgens jou om ervoor te zorgen dat die crypto-adoptie dat sneller gaat?
En dat is als Remi, niet als Bitfavo.
Als Remi, ja, precies.
Heel goed dat we dat even bij zeggen. Nee, wat ontbreekt er in de industrie? Dat de adoptie sneller gaat? Nou ja, mogelijk die duidelijkheid vanuit de overheid. Want met Mika, dan heb je wel een stuk meer duidelijkheid. En nou kan jij een stabielere bedrijf of community opbouwen bijvoorbeeld. Omdat je weet waar je aan toe bent. Nou, dat komt er dan aan. Maar dat ontbreekt dus nog. Maar het ontbreekt ook wel met om vaker die dialoog aan gaan, zou ik zeggen. Het is best complex, dat moeten we ons blijven realiseren. Dus je hebt ook, ik vind dat je, lobby is zo'n vervelend woord, maar dat heeft een overheid wel nodig. Dat je een soort van een united front, wij gaan naar de overheid en we helpen jullie het begrijpen. Nou, dat is ook heel handig.
Ja, dat doen wij trouwens ook, hè. We maken mooi onderwijs daarvoor, hè. Dus,
ook jongeren meer educatie. Altijd meer educatie, dat zijn we altijd.
Ja. Thank you.
En wat ik ook nog, om het laatste dingetje over dat boek dan, of wat je er ook nog aan vast kan knopen, is die discussie, dus wat ik zei, omtrent de CBDC. In crypto hebben we heel erg de neiging om gelijk naar de totalitaire staat te gaan. CBDC is een centrale currency, digitaal. Nu kan je alles tracken en de overheid kan nu mogelijk je geld bevriezen. Want ja, het is een central bank digital currency. Een beetje à la 1984. Maar als je dan naar de DNB luistert, dan zeggen zij, nee, de bedoeling is dat we een vervanger hebben voor cashgeld. Want jullie gebruiken dat amper meer. Maar dat is je enige directe lijn naar de overheid, naar de ECB. En die commerciële banken zitten ertussen, maar die kunnen omvallen. Dus als cashgeld verdwijnt, heb je geen directe lijn meer naar de Europese Centrale Bank. Wij willen een digitale versie van cashgeld bouwen. En privacy komt dus op één. Nou ja, dan is het tweede natuurlijk. Vertrouw je de overheid daar nog in? En daar kan de overheid moet altijd zorgen dat, dat wij ze ook, dat de samenleving ze vertrouwt. En de vraag is, die data moet dan ergens worden opgeslagen. Als jullie geen blockchain technologie gaan gebruiken, Ja, wat dan wel? En hoe ga je dan zorgen dat die data heel veilig wordt opgeslagen? En daar, nou ja, die dialoog, denk ik dat je die gewoon moet hebben in plaats dat je twee extremen hebt. Dat de overheid zegt, nou, dit is het nieuwe geld. En dan zegt de crypto- en blockchain-gemeenschap van, jullie zijn bezig met het overnemen van de wereld. En de waarheid ligt ergens in het midden, zoals met de meeste dingen, denk ik.
Ja, ik denk dat ook zeg maar heel belangrijk is om te benadrukken dat wat de Bitcoin of de crypto en blockchain community wil, wat de overheid wil, dat zullen nooit 100% matchen. Maar ik denk dat dat juist een mooie stap zou zijn om een goede middenweg te vinden. Ik denk, in een ideale wereld zou alle technologie werken zoals het voorspeld was. NFT's zouden de shit zijn, maar niemand heeft een NFT-schoen meer, weet je? Dus
ja, en ik denk dat het ook vooral verbonden zit aan tijd. Je gaf aan van die middenweg. Ja, ik denk van niet. Ik denk dat we moeten streven naar het beste. En het kan dan zijn dat we op het spectrum in het begin iets meer aan de linkerkant beginnen. En dat we die later, dat schuifje een beetje moeten verplaatsen. En daar heb je tijd voor nodig. En daarvoor is wel dat dialoog aangaan essentieel. Omdat je er dan achter komt van, ja, hey, zoals we dat voorheen hebben gedaan. Ja, blijkt dat eigenlijk het volume iets te zacht is. En we moeten dat toch iets meer opschroeven. En ik vind dat het leuke aan bijvoorbeeld, de CryptoCast. Die hebben zo'n gesprek gevoerd met, volgens mij was haar naam Inge. Van de centrale, de Nederlandse bank.
Ja, Inge van Dijk.
Inge van Dijk. Van volgens mij de Nederlandse bank. Nou ja, kan je beluisteren. Ja. En zij hebben het dus ook over de ontwerpkeuzes die worden gemaakt voor zo'n central bank digital currency. En in dit geval de digitale euro. Essentieel om te beluisteren. Dus gabber in, maat Martin, als je het checkt. Ga gewoon naar de CryptoCast. Ook eventjes beluisteren. Inge van Dijk was het?
Ja. All right. Dan heb ik nog ook een andere leuke vraag. Ik vroeg al een baan. Ik nog business analyst,
we zijn maar helemaal niet toegekomen trouwens aan hoe gaat het eigenlijk bij Bitfavo. Dan zijn we misschien gelijk naar een totalitaire staat. En, het gaat lekker. Het is leuk.
Ja. Zullen we lekker, weet je, we trekken hem gewoon door ook. Doe jij eerst met je werk en daarna trekken we hem door naar hoe gaat het bij Bitfavo.
Ja, en dan gaan we mooi afronden.
Ja, gaan we daarna afronden.
Nou, het is niet alleen voor mij hoor, maar ik denk dat heel veel mensen interesse hebben om ergens in de crypto wereld te werken. Dan is natuurlijk de vraag, wat is er voor nodig om bij een crypto exchange te werken?
Dat is een goede vraag, want je kan hem op veel manieren insteken. Aan de ene kant zijn wij een bedrijf zoals elk ander bedrijf. En aan de andere kant ben je bezig met een hele nieuwe soort economie te faciliteren. Dus je hebt twee routes. Hè. Of je, wat er voor nodig is, je maakt je school af en dan haalt een diploma en dan ga je op een bepaalde afdeling werken. Nou, dat kan. Ik vind persoonlijk wel dat crypto, hè, je leert die skills niet op heel veel opleidingen. Bedoel je standaardfuncties bij een cryptocurrency exchange of bedoel je echt bezig zijn met crypto?
Vul jij hem in.
Goed. Je moet zorgen natuurlijk. Je moet zorgen dat je vervelend woord, maar affiniteit hebt met crypto. Dus dat je geïnteresseerd bent, dat je laat zien dat je snapt met wat we eigenlijk aan het doen zijn. En het helpt, je moet, wat ik vind is dat je moet heel bewegelijk zijn. Dus 1 jaar in crypto is 10 jaar in de echte wereld. Dus als jij heel erg vast zit in je modellen zoals je die tot nu toe hebt gebruikt, of je modellen over de wereld, en je kan niet zo goed tegen verandering, dan weet ik niet of een cryptocurrency exchange de plek is voor jou. Dus goed kunnen omgaan met verandering. Ik denk dat dat nog wel het allerbelangrijkste is.
Adaptief zijn.
Juist. Ja, dat ongeveer.
Adaptief zijn. En
En zorgen dat je een skill hebt waar je. Ja, of je specialiseert je. Of je neemt een hele brede rol. Maar goed.
Dat is het leuke, want ik belde met Victor. Ja. Victor hebben we samen natuurlijk ook mee in de Grand Jury gezeten bij DigiQuest. En ik vroeg Victor ook van, hey, wat is er nou voor nodig om te kunnen werken in, ja, ik noem het eventjes de Web3 sector. Hij gaf aan van dat specialisme, dus we hadden het over T-shaped, ja, dat is wel echt van belang. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij een exchange zoals Bitfavo, ja, dat die specifieke stam van die T, dat is nog best wel Web 2 in plaats van dat heel Web 3 is,
precies,
toch?
Precies. Dus eigenlijk bij ons, je hebt gewoon een finance afdeling, nou ja, compliance, dat hebben banken ook. Je hebt iets voor de frontend, iets voor de backend. Je hebt een marketingafdeling uiteraard. Je hebt een customer support afdeling. Die vind je ook wel terug bij andere bedrijven. In essentie zijn wij zijn eigenlijk een soort aandelenmarkt. Alleen nu de aandelen die gedragen zich iets anders. Met deze aandelen kan je opeens ergens een collectible kopen. Of je kan ze steken, je kan zelf helpen beveiligen. Je moet ze kunnen opnemen. Dus wij koppelen die twee werelden aan elkaar. Maar er zijn dus genoeg traditionele functies. Dus je moet gewoon een van die paden hebben bewandeld. Hè? Hoe kom je op een finance afdeling terecht? Nou, met een finance opleiding.
Ja, diploma of iets.
Diploma. Ja. En vervolgens, om dan te slagen, denk ik, moet je zorgen dat je, wat jij zei, adaptief bent.
Ja, en affiniteit.
Ja, als je niet van het product of de industrie houdt waarin je werkzaam bent, dan denk ik niet dat het een recept is voor een gelukkig huwelijk. Maar.
En ja, dan gaan we nu naar deze laatste vraag, want jij gaf aan aandelen, dat vind ik toch leuk. Want we hebben het ook gehad over ABN, die natuurlijk die eerste groene obligatie was het toch, ja, op de publieke blockchain heeft geplaatst. Dan ben ik dus ook benieuwd. Nou, je had het al over aandelen. Zijn dat dingen waar Bitfavo naar aan het kijken is? Om dus ook tokenized obligaties, aandelen, om die mogelijk aan te bieden op het platform?
Ja, zeker. Ik bedoel, wij hebben het altijd over digital assets. Dat is dus niet gelimiteerd tot cryptocurrency, zou je kunnen zeggen. En een getokeniseerd aandeel is ook een digitale asset. Dus ja, om nou te zeggen dat of dat direct op onze roadmap staat voor komend jaar of de komende jaren zelfs, dat durf ik niet te zeggen. Onze prioriteit ligt eerst dat wij het beste cryptocurrency platform, handelsplatform zijn wat we kunnen zijn in een gereguleerd omgeving.
En wat blijkt? Cash Cow Award. Community Award.
Bam.
Afgelopen periode. Ja, het regent awards bij jullie.
Ja. Doen we toch iets goed.
Ja, dus als ik dan nu... Je had het over... Stel eens die vraag... Hoe gaat het nou met Bitfavo?
Ja. Nee, maar het gaat dus... Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik denk ook dat wij best goed gepositioneerd zijn. Zeker tijdens een bear market. Omdat je ziet dat het voor veel kleinere spelers en brokers... heel erg lastig is om in business te blijven. Omdat je steeds meer geld moet uitgeven aan die compliance kosten. Hè, KYC. En als je dus een kleinere omzet maakt... Dan neemt dat gigantische hap eruit. En wij zijn elke maand tot nu toe eigenlijk profitabel geweest. Nou, dat is best. Ik denk dat dat best knap is. En dat is ook wel iets om trots op te zijn. Dus tegelijkertijd zie je dan, dan moeten we. Nou, hoe lang gaat die nog duren? Het is zo'n rare business in zekere zin, omdat die gewoon cyclisch is. Je kan denken, nou moeten we misschien wat meer gaan bezuinigen, want dat kan nog 2 jaar duren. En een maand later vliegt Bitcoin naar 38.000 en dan zit je volume keer 3. En dan begin je weer te denken van, wat voor campagnes moeten we nog eens gaan bedenken. Dus dat is een heel gek soort element aan ons bedrijf, aan ons soort bedrijf, dat het cyclisch kan zijn.
Ik denk die cyclus, daar moeten we het denk ik in niet de volgende episode, want in de volgende episode komen...
Slachters.
Ah, ja.
De choppers, die komen dan hun boeken. Maar in de volgende gaan we het eventjes hebben over die marktcyclus. En misschien de rol die venture capital daarin speelt.
Ja, de laatste aflevering over 2-4 weken.
Ja, zoiets. Ja. Maar jij wilde nog wat vragen? Of wilde je hem afsluiten?
Ik had, wanneer Bitfavo Dubai dan? Dat was heel doel, al heel seizoen om naar Dubai te gaan. Dus Bitfavo Dubai is, fly us out.
Dan heb je een excuus om te gaan. Ja. Wanneer, ik denk, not anytime soon.
Ah.
Nee, ze hebben daar wel een mooie conferentie volgend jaar. Token 2049.
En ben je daar?
Ik denk dat ik daar dan ben, ja.
Dus, wij ook, bij deze.
Ik denk, daar kan je veel het ecosysteem ontmoeten, dus... Ja. Hier is jullie excuus.
Nou, hè? En krijgen we een uitnodiging nu?
Ik zal eens even, dan moet ik even kijken hoe dit precies deze aflevering ontvangen wordt. En dan,
Leuk. We wachten net af. Ja. Hey, zijn er nog bijzondere dingen die we hadden moeten vragen of die we moeten bespreken? Want volgens mij zitten we al ruim over de tijd.
Nee, we hebben nog wel een paar minuutjes. Wij bespreken altijd coin fashions. Dat is een combinatie van coins en confessions. En die zoeken we online of... uit onze eigen netwerk. En ik heb er heel veel gedeeld van mezelf en ook van mensen om me heen. Raoul, ook wel wat dingetjes. Heb jij nog een leuke coin fashion die jij zelf hebt meegemaakt?
Dus het is een confession over dat met bepaalde coins?
Ja, of blockchain, crypto gerelateerd. Bijvoorbeeld, een vriend van me had een ledger gekocht op bol.com. En blijkbaar was die ledger al geactiveerd. Just. En had iemand al zijn keys opgeschreven en die had net een grote vis gevangen.
Ja.
Dus dat was dan zijn coin fashion, als jij eentje hebt.
Nou, ik heb nog wel een recente. Ik wilde de base chain gaan uitproberen. Ik dacht, layer 2, even kijken hoe het allemaal werkt. Voor het eerst eigenlijk in mijn hele leven een meme coin gekocht. Want daar hou ik persoonlijk niet zo van. Toshi, de kat van Brian Armstrong. Ja. Dus die moet je dan krijgen op een of andere nieuwe decentrale exchange. Rocket Swap. En ik googelde wat, nou ja, Rocket Swap. Niet de advertenties aangeklikt, wetende dat daar kunnen scams in zitten. Maar het eerste organische resultaat aangeklikt. Ik zag verder ook geen andere adres in heel Google. Ik daar mijn MetaMask aan verbonden. En ik kom een paar uur later. Dus ik in de veronderstelling dat ik die Toshi aan het kopen ben. Ik kom een paar uur later terug. Met een kopje thee. En ik zie nul staan. Ik denk, hangt die transactie daar nog steeds in? Maar nee, mijn hele wallet leeggehaald. Een paar duizend euro.
Oh.
Alleen maar door te connecten aan een foutieve versie van een decentrale exchange. Dat bleek na heel veel googelen en bleek dat de Inferno Drainer te zijn. Daar is al 60 miljoen mee opgehaald. En daar was ik de slachtoffer van. En toen, dan word je even gehumbled. Want dan denk je, ik loop hier een beetje de crypto-expert af en toe te spelen. En dan wil ik weer even cutting edge de nieuwe protocol uittesten. En 1 seconde niet opletten. 1 keer een te snelle connect. Ik kan me niet eens herinneren dat ik überhaupt geconnect ben. Maar bam, leeg. En dat is wel... dat is ook wel even schrikken dan aan crypto. Dus het is allemaal heel cool. En we kunnen banking de unbanked en alles. Maar... Oei. Als je 1 foutje maakt, de gebruikerservaring kan nog wel een stukje omhoog.
En we proberen de luisteraars dan altijd een wijze les mee te geven. Want elke blooper bijvoorbeeld met de ledger hadden wij dan erover van... check echt waar je dingen koopt. Ja. En Bol.com, Amazon zijn eigenlijk gewoon een soort van mooie marktplaatsen. Wat is de tip die jij wilt meegeven aan de mensen?
Ja, dus...
Vooral in jouw voorbeeld.
Ja, in mijn voorbeeld moet je echt... 3-dubbel, 4-dubbel checken. Waarmee, met wat voor soort smart contracten interacteer je nou? En ja, zonder dan... er zijn websites, coinvergelijking websites, waar de juiste community links ook allemaal beschreven staan. En dan zou ik zeggen, ga via die links naar zo'n protocol toe. Want blijkbaar kunnen ook organische resultaten in Google aangevallen worden, of niet kloppen. Dus zorg dat je betrouwbare sources hebt. Tegelijkertijd wil je dat het allemaal juist niet om vertrouwen draait in crypto. Je wil juist dat het vertrouwen geëlimineerd is. Maar ja, ik zou zeggen, pak coinvergelijkingswebsites en ga via daar naar DEX'en toe. Dus be careful with the DEX'es.
Ja. En als jullie je afvragen, heeft hij dat zakelijk afgeschreven bij Bitfavo? Jazeker.
Ik heb wel meer afgeschreven.
Say no comment. Nu moet jij zeggen no comment. Ik denk dat dit een hele mooie was om af te sluiten, deze coin fashion.
Ja, zeker.
Remy, we gaan stoppen en we bedanken jou voor deze enorme toevoeging. En ook natuurlijk de hulp die we krijgen van Bitfavo. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Dus dank daarvoor. Rivan, wil jij nog wat zeggen? Wil je Remy bedanken? Even nou brasa geven hier zo? Kom op. Hey, niet zo, man.
Ja, maar is het moeilijk met die tafel? Die man weet ik hou van.
Weet je wat? Hey, we out.
Oh, abonneer, like, subscribe. Doe al die dingen. En Remy, wat wil jij nog zeggen tegen de mensen?
Ik hoop dat ze weer wat blijer zijn.
Ciao, ciao.
And we out.
Ciao, ciao.